van hoe zorgen we ervoor dat de digitale beveiliging ook veilig is als de quantumcomputers veel krachtiger worden.
Ja, beste belegger, het is geen donderdag, maar woensdag 13 mei. Het klinkt nog ver weg, maar voor de quantumcomputer van de toekomst schiet de beveiligingssoftware die nu op de markt is misschien tekort. Hoe bereidt de wereld zich voor om alle gegevens die jij aan ze toevertrouwt goed te blijven beschermen? Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Stefan Hendricks en Bram Mullenders. In verband met Hemelvaartsdag zijn we deze week één dag eerder in de lucht dan gebruikelijk, dus al op woensdag. En straks gaan we praten over post-quantum cryptography, een technologie die ingewikkeld klinkt en ook moeilijk is uit te spreken. Maar die in de toekomst heel belangrijk voor ons allemaal zal worden. Maar eerst de terugblik op de afgelopen beleggersweek. Bram, mag ik jou het woord geven?
Dan zal ik beginnen. Ja, het was weer een hele drukke beleggersweek met heel veel grote koersuitslagen. Ook nieuwtjes. Zo kwam bijvoorbeeld bij Intel. Het Intel dat eigenlijk al heel hard gestegen is afgelopen maanden, kwam nog een schepje erbovenop. Dat nieuwsbericht kwam vanuit Apple, die Intel aan het overwegen is om, of in ieder geval een voorlopig akkoord al gesloten te hebben om chips te laten produceren. Het belangrijke is dat Apple die chips dan wel zelf blijft ontwikkelen, maar dan zal een stukje productie bij Intel komen te liggen. Veel details zijn er nog niet naar buiten gebracht. Zo weten we nog niet om welke chips het precies gaat, de volume ervan of een tijdlijn. Ook nog niet of de Mac chips worden, of de iPad, of wellicht wel de iPhones. Maar het feit dat Apple serieus naar Intel kijkt, is wel natuurlijk heel interessant voor de markt, voor Intel. Nu laat Apple eigenlijk alles wel bij TSMC maken. Maar ze zoeken wel een langere spreidingen om in die toeleveranciersketen aan te brengen. Zoals ik zei, Intel is al heel hard gestegen. Dit nieuws deed er nog 10-15% bovenop bij de koers. Volgens mij handelen ze nu tot op $120 ja, ongeveer. Dus dat is wel heel hard gegaan de laatste maanden. Daarnaast is dat nieuwsbericht niet alleen maar goed nieuws voor Intel zelf. Want ja, wie chips gaat produceren moet ook chipmachines hebben. Ja, en dan komen we natuurlijk weer bij de Nederlandse chippers uit. Er was al een analist van de Bank of America, die had het eigenlijk al een rekensommetje erop losgelaten. Die ziet ongeveer 1,8 miljard aan extra ASML-apparatuur in het scenario dat Intel meer chips voor Apple mag gaan produceren. Er zijn natuurlijk grotere scenario's, want zoals ik eerder zei, dus niet zeker welke chips en hoeveel ze gaan produceren. Maar in grote scenario's kan het zelfs wel oplopen tot 4,6 miljard aan die EUV-machines van ASML voor die geavanceerdere chips. Ook ASMI en BESI, die zullen daar waarschijnlijk op vooruit gaan, mocht het geval zijn dat Intel inderdaad gaan produceren. Ook daar lopen dus, er zijn er natuurlijk verschillende scenario's om rekening mee te houden. Maar dat bij ASMI liep dat van ongeveer 500 miljoen tot 1,4 miljard. En bij BESI, ja, daar is de bestaande vergelijking dat ze tussen 24 en 30, dus 2024 en 30, ongeveer 80 machines voor hybrid bonding zullen gaan bestellen. Maar als er dus inderdaad iPhone-chips gemaakt gaan worden door Intel, zal dit misschien wel tot 180 machines kunnen oplopen. Dus zo zie je dat niet alleen Intel daarvan zal profiteren, maar natuurlijk ook de chipmachinefabrikanten die we in Nederland kennen. Daarnaast wil ik wel zeggen van het gaat nog om voorlopig contract. Er zijn nog niet heel veel details naar buiten gebracht. Maar ja, het feit is wel dat het goed is dat er in ieder geval een tweede grote chipfabrikant bij zou gaan kunnen komen.
En hebben de koersen van die Nederlandse aandelen daar ook al op gereageerd? Of is dat te vroeg?
Ja, dat zag je nog niet echt. Ja. Nu zijn ze natuurlijk, als we kijken naar BESI en ASML, ja, zijn al heel hard opgelopen. En ze deden niet zoals Intel nog een paar procent erbovenop. Nee. Maar wellicht dat het inderdaad, als er meer duidelijkheid komt, dat ze dan wel daarop gaan reageren. Dus ja, dat viel me in ieder geval op. Er zijn heel veel dingen opgevallen. Ook nog in de fotonische hoek zijn er nog aandelen opgevallen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Lumentum, dat is een van de aandelen die ik in mijn verhaal van de week een paar maanden geleden heb behandeld. Daar kwam afgelopen maandag het nieuws naar buiten dat zij in de Nasdaq 100-index worden opgenomen. En dat heeft op twee manieren een positieve werking op het, voor het aandeel. Ten eerste is het natuurlijk een vorm van herkenning. En natuurlijk niet alleen voor, het, voor Lumentum zelf, maar eigenlijk voor de hele fotonica-hoek, fotonica-industrie. Het bedrijf dat dus die componenten levert voor optische modules en lasers, et cetera, et cetera. Die gaan dus inderdaad toegevoegd worden tot de, ja, de 100 grootste groeitechnologie, groeibedrijven op de Amerikaanse beurs. En ja, dat past eigenlijk wel bij een brede verhaal dat wij al eerder besproken hebben, dat AI niet meer zozeer alleen bestaat uit GPU's, CPU's, maar ook echt de verbindingen, die worden steeds belangrijker. Mm-hmm. En ja, daar is fotonica, ja, wordt daar een grote techniek in.
En wat heeft zo'n bedrijf dan aan die status? Gewoon de zichtbaarheid?
Nou, ja, herkenning, ja, maar ja, ook een tweede, dat is meer een mechanisch iets. Als zo'n index, of als een index zo'n aandeel natuurlijk opneemt, dan zijn de fondsen die ETF's uitgeven voor die index, ja, die moeten natuurlijk ook blootstelling krijgen aan de aandelen in die indexen. Dus dat betekent eigenlijk dat er een soort mechanische extra vraag komt naar dit aandeel, zonder dat beleggers per se enthousiaster worden of dat er meer vraag komt vanuit beleggers zelf, ja, maar puur alleen omdat die trackers eigenlijk bijgewerkt moeten worden, komt er dus extra vraag vanaf die vanaf die fondsen. Dat zag je ook meteen terug, want die maandag dus steeg Lumentum zelf met 6,5%. En zoals ik eerder aangaf, dus was niet alleen Lumentum, maar ook de hele sector. Coherent won bijvoorbeeld 13,3%. Applied Optoelectronics zelfs 24%. En er zijn nog een aantal andere bedrijven die ook meer dan 10, zelfs 20% erbij kregen. Dus de markt zag het dus eigenlijk als een soort bevestiging van hey, fotonica is dus niet alleen maar een speculatieve technologie, maar ja, wordt dus echt grote, wordt echt een grote technologie waar veel bedrijven van, ja, van zullen gaan profiteren. Ja, ik kan ook even het woord aan Stefan geven, anders ben ik de hele tijd aan het horen. Ja. Maar er zijn zoveel dingen die mij zijn opgevallen.
Ja, je ging wel lekker warm, vond ik op zich. Maar doe ik gewoon weer mijn, als jij een beetje min of meer klaar bent, doe ik gewoon weer mijn macro naar micro wandeling. Vaste terugblik wandeling. Inflatiecijfers in de Verenigde Staten natuurlijk. Daar moeten we denk ik even over hebben. Die waren wel wat hoger dan verwacht. 3,8% over afgelopen maand. Uiteraard helemaal te wijten aan de stijging van de brandstofkosten. Kerninflatie steeg ietsje minder hard. Maar goed, dat zegt natuurlijk wel iets. En dat is niet zo fijn voor de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, die natuurlijk binnenkort aantreedt. Die heeft dan hiermee te maken. En ja, als dit soort inflatiecijfers zijn, wordt het lastig natuurlijk om de rente terug te brengen. Wat toch de wens is van iedereen. En als we het dan toch over de rente hebben, is het wel aardig om ook even te kijken naar het Verenigd Koninkrijk. Want ja, iedereen die daar een beetje de politieke ontwikkelingen volgt, die weet dat na de gemeenteraadsverkiezingen de huidige premier Keir Starmer nogal onder druk staat. En er zijn Labour-parlementsleden die ook al gewoon een soort petitie hebben getekend dat hij moet vertrekken. Dan zijn er weer anderen die tekenen een petitie dat hij toch weer moet blijven. Kortom, die partij die zegt helemaal gescheurd. Dan komen er allerlei andere kandidaten in beeld. En daar vindt dan vaak de obligatiemarkt wel iets van. En dat is nu al duidelijk wat de obligatiemarkt van dit hele tafereel vindt daar in Londen. Want de tienjaarsrente in het Verenigd Koninkrijk die steeg tot het hoogste niveau sinds medio 2008. En de dertigjaarsrente zelfs tot het hoogste niveau sinds medio 1998. Dat zeg je denk ik alles over wat je moet weten hoe het daar in het Verenigd Koninkrijk gaat. De schuldpositie is al niet fantastisch. Dan onrust in zo'n partij. Ja. En het idee dat daar misschien wel eens iemand zou kunnen komen die misschien wat minder strikt is op de begroting. Ja, dan is het rustig op weg of minder rustig op weg naar de uitgang, denk ik. En dan zie je die rentes daar oplopen. En als ik dan nog even in het Verenigd Koninkrijk mag blijven, maar dan op bedrijfsniveau, naar het aandeel Intertek. Door mij, wat is het, ergens half oktober vorig jaar aangeraden. Intertek is een bedrijf dat actief is in het testen, inspecteren en certificeren. Zoals dat zo mooi heet. Dus dat betekent dat als jij bijvoorbeeld een spijkerbroek koopt, dan is die spijkerbroek aan allerlei testen al blootgesteld. Want het product mag niet brandbaar zijn. Je moet weten waar het allemaal gemaakt is. Nou, dat soort werk wordt gedaan door Intertek. Dat heb ik aandeel heb ik getipt op 4630 pence. Toen kwamen in maart de jaarcijfers. Stortte het aandeel helemaal af, 18%. Ergens zo rond de 3800 pence stond het toen om mij overigens destijds volkomen onduidelijk. Angst dat de omzetdaling van de laatste twee maanden van 2025 zou doorzetten in 2026. Management ontkende dat, hield netjes vast aan de verwachtingen voor 2026. Dus in principe niet zoveel aan de hand. En daarna ging het hard omhoog, eigenlijk om twee redenen. Eerst was dat er een bod uitgebracht werd. Een indicatief bod, zoals dat zo heet, door de Zweedse investeringsmaatschappij EQT. En Intertech dacht, ja, misschien moeten we zelf er ook nog wel wat doen om een beetje waarde te creëren voor onze aandeelhouders. Die hadden strategische plannen om het bedrijf in twee onderdelen te splitsen. Nou, toen vloog die koers weer omhoog. Toen gingen we richting de 4900 pence. Intertech zei over het eerste bod van EQT, nou, dat vinden we echt te weinig. En dat was 5150 pence. Toen kwam EQT terug. Oké, prima. 5400 pence. Daarvan zei Intertech, dat vinden we nog steeds te weinig. Oké, zei EQT, komen we nog een keertje terug. 5800 pence. Nee, zei Intertech, vinden we nog steeds te weinig. Oké, zei EQT deze week. Dan doen we nog één laatste poging. En dat is 6000 pence. En dat is het. Dat is ons laatste bod. En interessant daaraan is dat er toen al verschillende aandeelhouders zich bij Intertech begonnen te roeren. En die zeiden, nou, we prijzen het management eigenlijk voor het afwijzen van die eerste biedingen. Hè, dat de koers eigenlijk te laag was. Maar ja, nu we die 6000 pence hebben bereikt, moest je misschien toch maar eens gaan praten met deze partij. En dat is wat Intertech ook gaat doen. Dus dat aandeel noteert nu inmiddels rond de 5670 pence ongeveer. Dus we gaan richting die 6000. De termijn is verlengd waarop EQT eigenlijk nog dat bod helemaal definitief mag maken. Dat zou eerst aflopen op 14 mei. Dat wordt nu 11 juni onder de Engelse regels. Dus ik denk dat ze daar wel gaan uitkomen. Je krijgt dan ook nog tussendoor 107 pence ruim aan dividend. Nou ja, dat is al met al denk ik geen slecht rendement. Levert overigens wel mij weer een klein probleempje op mocht dit bod doorgaan. Want Intertech is natuurlijk ook opgenomen begin december in de hoogdividendportefeuille. Eigenlijk ja. een bedrijf uit een andere sector. Mooi dividendrendement, kon stijgen. Dus eigenlijk alles vond ik er goed aan. Nou ja, daar was ik dus kennelijk niet de enige die dat vond. Ja. Dus de kans is groot dat ik binnenkort op zoek moet naar een ander aandeel.
En heb je al een lijstje klaar?
Ik heb wel een lijstje, maar het liefste zou ik... Ja, dit was eigenlijk wel mooi om je probeert niet de hele tijd telecom, nuts, pharma. Ja. En dit was eigenlijk heel mooi. Een bedrijf uit een hele andere sector. Hele andere activiteit. Dus ik was er eigenlijk wel mee in mijn nopjes. Maar het ziet er daaruit dat ik vervroegd afscheid zou moeten nemen.
Ja. Een luxe probleem in de portefeuille.
Een luxe probleem. Ja, het is natuurlijk aan de ene kant leuk. Hè, dat je denkt, ja, dat is inderdaad goed. Ik was niet de enige die hier wel waarde in zag. In dit aandeel. Mm-hmm. Maar ja, tegelijkertijd. Als het inderdaad uit de markt genomen wordt. Dan moeten we op zoek naar wat anders. Mm.
Ik heb denk ik ook nog wel een mooi voorbeeld van een bedrijf waar de koers een grote sprong heeft gemaakt. We hadden net al over de fotonica-industrie, maar nog niet zo heel lang geleden, 29 april, toen ik het COVID-advies nog herhaald heb op Poet, die waren toen afgestraft met 47% nadat Marvel de orders had ingetrokken. Nou ja, die zijn weer hersteld en niet te zuinig ook. Die zijn weer verdubbeld sinds 29 april. Dus dat is binnen ruim twee weken staan ze nu weer op volgens mij bijna $14. Nadat ze waren afgestraft naar iets van onder de $7 zelfs.
En dit was ook weer een aandeel uit die fotonica hoek.
Dat was ook een aandeel uit die fotonica hoek. En die heb ik toen nog na die afstraffing heb ik die nog behandeld. Mm. Eigenlijk is dat natuurlijk wel absurd dat zo hard kan gaan. Want je ziet dat die kleine bedrijven zo extreem bewegelijk zijn. Wat is daar een reden van? Of wat is de oorzaak van dat zo hard herstelt? Het blijft natuurlijk gissen, maar ik denk... De koers was ook wel heel hard gedaald met 50%. Daardoor zijn er natuurlijk heel veel beleggers die denken van, oh ja, dat is wel heel aantrekkelijk nu geworden. Ten tweede, de hele optische industrie, dus de hele fotonica hoek, die ging hard omhoog. Dus waarom zou dan Poet achterblijven? En er zijn ook al natuurlijk andere commerciële contracten die Poet had afgesloten. Dus die toekomstige omzet, die valt niet helemaal weg. Dus beleggers klampen zich daar aan vast, lijkt het. Maar het is wel minstens opvallend te noemen dat het zo hard herstelt. En daarbij brengt je natuurlijk meteen op de vraag van beleggers die dan zijn ingestapt rond die $7. Is het niet tijd om misschien een beetje winst af te rommen? En ik denk dat dat niet eens een heel slecht idee is. Dat betekent overigens niet dat ik... Poet, dat zit geen toekomst in of de hele fotonica-industrie, dat is wel goed geweest zo. Maar ik, je moet er wel een beetje voor waken dat een bepaald aandeel niet je hele portefeuille richting gaat bepalen. En helemaal als dat met 100% stijgt, dan wordt die positie ook wel bijna twee keer zo groot natuurlijk in je portefeuille. Dus daar moet je natuurlijk wel een beetje voor gaan opletten. Dus dat hangt natuurlijk af van je risicobereidheid en dat soort zaken. Maar het lijkt me geen slecht idee om als je een mooie winst hebt genomen, daar een beetje van veilig te stellen.
En ik moet nog één ding toevoegen, Marnix, dat ik wel ook privé een positie heb in Intertek. Moeten we altijd even netjes melden.
Dat moeten we netjes melden, ja, heel goed.
Ik heb dat helaas niet in poort, maar ik heb, al die andere fotonica aandelen wel. Dus mij hoor je ook niet kraken.
Voor kennis.
Dan gaan we langzaam maar door, denk ik, naar de post-quantum cryptography. Bram, jij noemde dat onderwerp. Niet alleen dat ik me zorgen maakte over hoe ik dat moest uitspreken. Ook wist ik eerlijk gezegd geen idee waar het over ging. En dat zal misschien ook wel voor de wat minder in tech onderlegde luisteraars gelden. Mm-hmm. Ja. Sommige van hen. Nee. Dus misschien kun je ons er voorzichtig doorheen.
Ja, nee, dat ik ga mijn best doen. Want ja. Ik ben ook niet heel technisch onderlegd. Nee. Maar ik vind het wel leuk om om die onderbelichte thema's mee te nemen. Om daar de beleggers aan te introduceren. En het klinkt inderdaad heel technisch en heel mondvol. En dat is het natuurlijk ook. Maar in gewoon Nederlands gaat het dus eigenlijk van hoe zorgen we ervoor dat de digitale beveiliging ook veilig is als de quantumcomputers veel krachtiger worden. En quantumcomputer klinkt natuurlijk voor heel veel mensen. Dat is iets wat momenteel in laboratoria en universiteiten afspeelt. En niet iets waarvan je denkt van een bank of een cloud provider of een bedrijf moet er nu al iets mee. Mm-hmm. Maar dat is precies het interessante, denk ik, aan dit onderwerp. Want je hoeft natuurlijk niet te wachten totdat de quantumcomputers echt zover zijn. Want als je dan pas begint met beveiligen, ben je in principe al te laat. Wat bij AI anders is, is dat iedereen meteen het gebruik daarvan zag. Als toen ChatGPT uitkwam, gingen mensen dan meteen mee werken. Bedrijven gingen daarmee experimenteren. Bij quantum lijkt dat nog niet zo ver te zijn. Is het ook minder zichtbaar. Want ik bedoel, jij man, ik zet niet over een paar jaar je belastingaangifte met een quantumcomputer doen. Nee. Maar achter het scherm...
Is die niet zo complex, Marnix?
maar achter het scherm heeft dat natuurlijk wel meer impact. Omdat heel veel van die digitale beveiliging die we nu gebruiken, die is minder veilig als dus die quantumcomputers in een aantal jaren dus krachtiger worden. Dus dat post-quantum cryptography is dus eigenlijk meer de verdediging van zo'n quantum computer. En voor veel beleggers is dat denk ik interessant. Omdat het waarschijnlijk geen hype zal zijn van een paar maanden zoals we dat vorig jaar zagen toen die quantum computer rally begon. Waar ook aandelen met honderden procenten steeg. Mm-hmm. Maar dit lijkt dus meer op een hele lange IT-migratie te gaan worden. Dus waar bedrijven gaan uitzoeken van waar zit mijn cryptografie? Wat moet worden aangepast? Waar zitten mijn certificaten, mijn software, VPN's, dat soort zaken. Dus het is minder spectaculair denk ik als wat we een jaar geleden zagen met de quantum aandelen zelf. Het is dus echt meer...
Een proces van lange adem.
Precies. Ja. En dan moet ik ook bij zeggen, dit is ook geen onderwerp zoals dat fotonica wat ik een aantal maanden geleden heb behandeld van een advies morgen deze aandelen gaan kopen, want die zetten zijn de grote winnaars. Want het is echt een thema dat nog heel vroeg, nog heel jong is. Maar het is wel, denk ik, al goed om beleggers daarmee mee te introduceren dat het iets is waar op termijn wel aandacht aan besteed gaat worden en waar ook wel veel geld aan uitgegeven zal worden. Dus daar ook bedrijven van zullen gaan profiteren. Als we dan even een stapje terug doen, want wat is dan de quantum computing eigenlijk? Mm-hmm. Want ik zei al eerder, quantum computing is eigenlijk een soort van de revolutie en dan de post-quantum cryptography is een soort de verdediging van die computers, of voor die computers. En waar een normale computer met bits werkt, simpel gezegd een 0 of een 1. Dus eigenlijk alles wat een computer doet, van een banktransactie, van van inloggen, dat zijn eigenlijk een hele reeks nullen en enen. En bij een quantum computer, die werkt anders. Die werkt dan met quantum bits of qubits. En die gedraagt zich eigenlijk totaal anders dan een normale computer. Dat is heel technisch, ik weet daar ook het hele fijne niet van. Ik ben geen kwantummechanica, maar...
Ze kunnen waanzinnige denkslagen maken. Precies. En daardoor met data dingen doen die nu gewoon eigenlijk
precies
ondenkbaar zijn om...
Ja, het is in principe zo dat het is niet zo dat een quantumcomputer alles kan wat een laptop kan, een normale computer kan, maar dan 100 keer sneller of 1000 keer sneller. Het is dat het echt fundamenteel anders werkt. Ja. Het is dus vooral voor bepaalde wiskundige taken, is het zo'n quantum computer, is het veel makkelijker om die puzzels op te lossen. En dat is juist waar dus de huidige beveiliging op leunt, op heel veel van die wiskundige puzzels die opgelost moeten worden. En ja, daar zijn al heel veel, is al heel lang geleden, is dat al laten zien dat de quantumcomputer daar best wel goed in is. Dat is niets van de laatste jaren. Dus daarom zijn er ook wel heel lang al instanties mee bezig om bijvoorbeeld richtlijnen te geven aan bedrijven van dit zijn zaken waar jullie op moeten letten. Dus dat eigenlijk is een soort achtergrond in die quantumcomputer. Als we dan kijken naar die cryptografie, daarvan is die post-quantum cryptografie. Dat is een soort verdediging van die opkomst van die quantumcomputer. En dat is nog niet zo heel makkelijk om dat te gaan, om dat aan te gaan passen. Want die cryptografie die zit namelijk overal in verstopt. En vooral als je grote organisaties hebt. Het gaat over websites, betaalverkeer, cloudomgeving, software, VPN zoals ik aangaf. Dus dat gaat een heel lang proces worden om dit te gaan updaten, om die beveiligingslaag veilig te krijgen voor de nieuwe generatie computers. Dus de eerste stap, dat begint niet meteen met alles vervangen, maar eerst met inventariseren. Of in kaart brengen, welke systemen zijn er, welke zijn kwetsbaar, welke data, hoe lang moet wat geheim blijven, hoe lang duurt het om alles te gaan migreren. Dus eerst komt er een soort inventarisatieronde. Dat zijn ook wel een aantal standaarden. In 2024 zijn een aantal standaarden door een organisatie uitgegeven. Nou, dit zijn de standaarden. Daarmee wordt het ook wel een heel stuk praktischer voor bedrijven zelf. In plaats van een soort, ja, dit is een bedrijf voor de toekomst. Maar we zullen wel zien. Maar nu kunnen ze bedrijven eigenlijk zelf al aan de slag van, hier kunnen we ons op voorbereiden.
Dit doen die bedrijven zelf dus nog, die eerste stap?
Ja, nou, er zijn natuurlijk, het is heel complexe materie. En er zijn wel bepaalde bedrijven die hier al mee bezig zijn. Dus echt speciale bedrijven die inventarisatie maken. En andere bedrijven soort consultancywerk. Maar wat ik wil zeggen, er zijn dus organisaties die standaarden zeg maar hebben aangegeven. Dat is dan een National Institute for Standard and Technology. Amerikaanse bedrijven dat. Dus er zijn de eerste stappen zijn al gezet naar de soort naar de route voor hoe gaan we dit aanpakken. En dan denk ik dat het voor beleggers heel interessant is van ja, hoe is dit belegbaar? Hoe kunnen we hier van gaan profiteren? En zoals ik aangeef, het is heel vroeg, onderwerp. Dus ik ga me nu dan wagen om specifieke namen te gaan geven. Maar we kunnen wel al gaan redeneren van, hey, waar komt de eerste omzet terecht? Ja. En dat denk ik dus bij de eerste cybersecurity of de migratielaag. Dus de grote organisaties, waar zit hun cryptografie? Dus inventarisatie, welke systemen, welke oude algoritmes moeten gaan worden vervangen. Dus dat zijn bedrijven die dan de eerste slag slaan. Dus hoe lang gaat het duren om die data te vervangen? Dat soort zaken. De tweede laag zit denk ik bij de hardware. Dus, want dit gaat niet alleen over software en over cloud. Maar dit gaat natuurlijk ook over materialistische dingen. Zoals fabrieken, telecom, apparatuur, router, dat soort zaken. Dit soort zaken die moeten heel lang beschermd blijven. 10, 15 jaar. Dus daar zullen chips voor nodig zijn. Mm. Met een soort ingebouwde beveiliging. En dit is dan denk ik de tweede laag die daarvan zal gaan profiteren. Dan heb je natuurlijk ook nog een soort derde laag, een speculatieve hoek. En ja, dat heb je in eigenlijk elke technologie wel. Dat er hele kleine pure play bedrijven zijn. Die zich helemaal specialiseren in zeg maar, zo'n quantumveilige encryptie of speciale beveiligingschips gaan zitten. En dat is dus echt wel de speculatieve hoek. En dat is ook nog wel, dat is ook nog wel heel ver weg. Maar dat zijn denk ik grofweg de drie lagen die gaan profiteren van die hele rage, van die hele soort ja, migratie of ontwikkeling om dus om in het nieuwe tijdperk ook de online beveiliging goed te zetten. Dus ik denk dat dit interessant is voor beleggers en het is wellicht minder spectaculair dan AI waar je meteen kan zien van oh, ik ga een chatbot gebruiken en ik ga daarmee met AI aan de slag. Maar ik denk dat het wel zeg maar, een jarenlang een budgetthema kan gaan worden, want dat gaat natuurlijk heel lang duren. Het is niet iets dat je een beveiligingssysteem binnen een paar kwartalen hebt afgebroken, hebt omgeschakeld en weer in de lucht hebt gebracht. Dit zal echt een thema zijn, een online digitale vervanging worden van een aantal jaren. En ik denk dat voor een belegger kun je daar heel vroeg, niet vroeg genoeg bij zijn. En vandaar dat ik het graag had willen introduceren. En later voor de beleggers, of voor de beleggers die geïnteresseerd zijn en die een abonnement bij beleggersbelangen hebben, die zullen ook in de toekomende nummer ergens meer over dit onderwerp gaan lezen. Ja. Dat had ik als hoofdonderwerp meegenomen.
Ja, want Bram, hoor je al eigenlijk al iets van die traditionele cybersecurity bedrijven hierover? Weet ik, de CrowdStrikes en de Palo Alto's. Ik kan me zo voorstellen dat bij de analistenbijeenkomsten, mm-hmm, misschien al sommige analisten die ook wat verder vooruit kijken, daar is al op terugkomen. Is dit een nieuwe markt voor jullie?
Nu moet ik zeggen dat ik niet heel diep in die Palo Alto's of de CrowdStrikes of dat soort bedrijven zit. Dus ik luister niet naar die analistencalls. Maar daar hoor je eigenlijk vrij weinig over. Tenminste, ik hoor daar niet heel veel van. Als ik naar die cybersecurity bedrijven kijk. En je ziet ook dat de koers, ja, die gaan wel een beetje omhoog, maar niet zoals bijvoorbeeld de halfgeleiderindustrie, die echt grote sprongen maakt. Dus het lijkt erop dat dat het nog niet echt een thema is dat echt leeft onder de beleggers. Maar ja, dat kan eigenlijk ook wel alleen maar een goede reden zijn om daar dan zo vroeg mogelijk bij te zetten.
Je kan er maar beter vroeg bij.
Precies.
Ja, want ik volg IBM natuurlijk en die zijn dus wel heel erg bezig, hè, met die hele quantum computing revolutie, willen daar in aarde voor oplopen. Dus dat komt bij hen iedere keer wel terug. En dan is inderdaad de volgende stap dat als je dat dan eenmaal hebt, zo'n netwerk van dit soort computers, dan moet het inderdaad ook beveiligd worden.
Ja. IBM is een van de namen inderdaad die je veel tegenkomt. En als je inderdaad onderzoek doet naar die quantum computers of naar post-quantum cryptography. Dus daar zijn een aantal bekende namen, of in ieder geval onder de beleggers bekende namen van die herkennen we. Maar er zijn ook wel een hele nieuwe van die pure plays, wat ik zei, van die hele specifieke kleine microcap bedrijven die daar wellicht ook van kunnen gaan profiteren. Ja, die zijn natuurlijk heel interessant, maar voor een degelijke fundament in je portefeuille is een IBM. Of IBM is dat natuurlijk wel een mooie keuze.
Ja, want dan heb je het denk ik over echt kleine spelers.
Precies. Dus een soort de Alumas of de Puwits van de fotonica hoek. Ja. Maar zo heb je ook de Lumentums en de Coherence, zoals de IBM zeg maar van de quantumwereld.
Oh ja. Binnenkort hopelijk meer over in beleggersbelangen. Dat brengt ons ook wel aan het eind van deze aflevering van Voorkennis. In de volgende aflevering gaan we het hebben over een aandeel dat dit jaar een van de grote achterblijvers is op de beurs, maar dat klaar lijkt voor een mooie inhaalslag. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.